vooraf enkele afkondigingen. De bazar van de afgelopen week heeft het prachtige bedrag opgebracht van 13.000 euro. Iedereen die zijn of haar bijdrage daaraan heeft gegeven, van harte dank. Morgenavond, maandag 13 oktober, vergadert de jongelingsvereniging Jozef niet in verband met de herfstvakantie. En alvast de collecten, die zijn in deze dienst voor de kerk en de kerkelijke kas, met name dan het diaconaat, en bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Dus kerk, kerkelijke kas en dan het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is uit Zacharia 6, de verzen 9 tot 15. En Hebreeën 8, de verzen 1 tot en met 6. Dus Zacharia 6, de verzen 9 tot en met 15. En Hebreeën 8, de verzen 1 tot en met 6. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 84, het eerste en ook het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En zelfs vindt de mus een huis, o Heer, en de zwaluw legt haar jongskus neer in het kunstig nest bij uw altaar. Psalm 119, vers 28 luidt: Ik heb, Heere, 's nachts aan uw naam gedacht en uw wet bewaard en uw deugden niet vergeten. En dat willen we samen zingen, dat vers, nadat we naar Gods wet hebben geluisterd. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult ge geen werk, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen de Bijbel open, het Oude Testament, Zacharia 6. En dan lezen we dan het laatste stuk vanaf het 9e vers, 9 tot 15. En het Nieuwe Testament, Hebreeën 8, de eerste 6 verzen. Zacharia hoofdstuk 6 en dan vanaf het 9e vers. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: Neem van de gevankelijk weggevoerden van Geldai, van Tobia, van Jedaja en kom gete dien dagen en ga in ten huize van Josia, de zoon van Zefania, de welke uit Babel gekomen zijn. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen. En zet ze op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En spreek tot hem, zeggend, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggend, zie, een man, wiens naam is Spruit, die zal uit zijn plaats spruiten, en hij zal des Heere tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heere bouwen, en hij zal het sieraad dragen, en hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En die kronen zullen wezen voor Gelem en voor Tobia en voor Jedaja en voor Geen, de zoon van Zefania, tot een gedachtenis in de tempel des Heren. En die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. En gijlieden zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem des Heeren uw Gods. En dan Hebreeën 8, de eerste 6 verzen. De hoofdsom nu van de dingen waarvan we spreken is dat wij hebben een zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Want een iegelijke hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. Waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Welk het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen als hij ook van een beter verbond middelaar is. Hetgeen in betere beloftenissen bevestigd is. Tot zover Hebreeën 8. We willen samen tot de Heere gaan in ons gebed. Voorbeden willen wij doen voor de families Tede Kleuver, C. van Ginkel en broeder T.P. van Ginkel, wegens het overlijden van hun broer en zwager Sander de Kleuver uit Alphen aan de Rijn. We willen ook voorbeden doen voor de familie Goudé van Dijk en broeder R. van Dijk, wegens het overlijden van moeder en oma van Dijk, die in de afgelopen week in Zeist is begraven. We willen ook aan de heren opdragen, zuster van Dijk Klumpenaar van het Boveneind, die in het ziekenhuis van Ede is opgenomen na een herseninfarct. We willen voorbeden doen voor zuster Prins Janssen, Maartvlinderstraat, die in het ziekenhuis van Ede wordt opgenomen voor een operatie. We willen ook denken aan broeder A.W. Janssen van de Nachtpaooglaan. Er is zorg om zijn gezondheid. En we willen ook aan de heren opdragen zuster Bokma, die komende vrijdag in het ziekenhuis van Nieuwegein een hartoperatie zal moeten ondergaan. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Het is altijd weer een heilig moment in de samenkomst van de gemeente als wij zo tot u komen, Heere, als we zo tot u naderen. U die de heilige God bent, die het ontoegankelijke licht bewoont en wij die onheilige mensen zijn. We mogen tot uw troon naderen, omdat uw troon een troon van genade is geworden. Op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. En dan willen we zo tot u komen, allereerst met onze dankbaarheid. Voor al uw zegeningen en al uw weldaden die we weer ontvangen hebben in de afgelopen week. Een ieder op zijn wijze. En wilt u ons ook er erg bij, steeds weer bij bepalen wat de weldaden zijn die we uit uw milde hand ontvangen. Maar samen, Heren, willen we ook voorbeden doen. Onze zorgen en onze moeiten aan u voorleggen. We bidden, Heren, vanmorgen samen voor de families De Kleuver en Van Ginkel. Die in de afgelopen week om het graf hebben gestaan van hun broer en zwager, Sander de Kleuver. En u weet wat dat voor de familie betekent. Afscheid te hebben moeten nemen van een broer en zwager die geliefd was. Heere, u weet wat ze nodig hebben. En we bidden in het bijzonder ook voor de achterblijvende weduwen, de kinderen, maar heel de familie dragen we van harte aan u op. En dat u ze wil troosten en ondersteunen en bemoedigen. Want bij u is toch alles te vinden wat nodig is. Niet alleen voor het leven van nu, maar ook voor de eeuwigheid. We bidden ook, Heren, voor de familie Goudé en broeder Van Dijk uit Overberg, die in de afgelopen week ook rondom een open graf hebben gestaan, en dat van moeder en oma. En ook al is het waar dat moeder en oma een respectabele leeftijd heeft mogen bereiken, u weet wat dat voor ons betekent als we geliefden moeten missen en loslaten. En Heere, wilt u ze daarom nabij zijn? Wilt u ze troosten? En wilt u ze sterk? En Heere, zo dragen we vanmorgen allen uit het midden van ons op die verdriet in hun leven hebben. En misschien is het al langer geleden dat we dat gemis kregen te ervaren en die lege plaats in ons leven ontstond. Maar u weet dat we daar elke dag nog mee te kampen kunnen hebben. Wilt u troosten, Heere, ondersteunen? Want dat is wat we zo nodig hebben. We willen samen aan u opdragen, Heere, onze zuster Van Dijk Klumpenaar, die in het ziekenhuis is opgenomen na een herseninfarct. Onze zuster die al op leeftijd is. En we dragen haar ook van harte aan u op, Heere. Wilt u geven dat ze op u mag vertrouwen en op uw werk, o Heere Jezus Christus, mag bouwen. Want dan heeft een mens toch toekomst. Dan kan een mens zelfs die laatste grens over. Heere, wilt u zijn met onze zuster Prins van de Maartvlinderstraat, die in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen voor een operatie. En dan zien we daar altijd tegen op. En dan moeten we ons uit handen geven. Heere, u weet wel wat dat voor ons mensen inhoudt. En wilt u met haar meegaan? En we bidden of alles ook goed mag komen. En dat deze behandeling ook mag leiden tot het resultaat dat we voor ogen hebben. Wilt u met onze zuster meegaan, Heren? Gedenk haar. Gedenk ook haar man. En ook de kinderen. die om haar heen staan en met haar meeleven. We dragen vanmorgen ook onze broeder Jansen van de Nachtbouwooglaan aan u op, Heren. Zorgen zijn er om zijn gezondheid. En wat hebben we dan nodig? Dan hebben we nodig dat onze ogen gericht zijn op u. En dat we het ook mogen weten dat bij u alles te vinden is wat wij missen. En dat u een genadig en een barmhartig God bent voor een ieder die de toevlucht tot u neemt. Heren, wilt u onze broeder daar veel indrukken van geven? Wilt u hem troosten en nabij zijn? En wees ook met zijn vrouw en met allen die om hem heen staan. Gedenk deze broeder en zuster in uw gunst, Heren. We hebben vanmorgen ook onze zuster Bokma aan u op te dragen, die voor een hartoperatie staat. Als u het geeft, dan zal dat komende vrijdag gaan gebeuren. En u weet de zorgen die er zijn. Maar we zijn dankbaar, Heren, dat zij ook mag weten dat ze in uw handen is en daarin veilig en bewaard is. En we bidden van u of u wilt geven dat komende week ook de operatie mag doorgaan. En wilt u ook geven dat het mag slagen. Want dat is toch de wens van ons hart. Gedenk onze zuster, Heren. En gedenk ook onze broeder. En ook hun kinderen die met hun meeleven. We dragen ze allen van harte aan u op. En zo zijn er in het midden van ons nogal wat zorgen en moeite, Heren. En misschien zijn er vanmorgen in het midden van de gemeente wel die zeggen, ach, mijn of onze naam wordt nu in het gebed niet genoemd, maar ook mijn zorgen en mijn moeite zijn zo veel en zo groot. We dragen elkaar van harte aan u op, o Heer. En bidden om uw ontferming. Omdat niets voor ons belangrijker en waardevoller is dan dat u naar ons omziet. We gaan samen luisteren naar uw woord. En we bidden, Heren, of u ons een open hart wilt geven. Dat het woord ook mag ontvangen. En dat we aan het einde van deze dienst het ook mogen zeggen, de Heere heeft ons door zijn woord bemoedigd en vertroost. En hij heeft ons weer bepaald bij zijn oneindige genade in de Heere Jezus Christus voor ons die in onszelf zondige mensen zijn. Wil ons aanzien, Heere, en verhoring gunnen. Alleen op grond van het volbrachte werk van uw lieve Zoon. Jezus Christus. Amen. Wij zingen uit Psalm 110 een drietal verzen. Het eerste, het vierde en het vijfde vers. Psalm 110 is een bijzondere psalm. Het is namelijk meteen ook een profetie. Het gaat hier over de Heere Jezus Christus, die zowel priester is als ook koning. En dat moet u maar even vasthouden, want dat komt in deze dienst weer terug, dat thema. De Heere Jezus, die priester is en ook koning. We zingen het eerste, het vierde en het vijfde vers. Thank you. We zingen straks op Psalm 45, het allereerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En dat is wel een hele bijzondere koning. Waarom? Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Een koning die tegelijk ook priester is. Het uitgangspunt is Zacharia en dan het zesde hoofdstuk, het twaalfde vers. En ik lees dat vers nog eens een keer voor. En spreek tot hem, zeggend, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggen, zie een man, wiens naam is Spruit, die zal uit zijn plaats spruiten. En hij zal des Heere tempel bouwen. Gemeente, kent u Jozua nog? Ik bedoel, niet Jozua die het volk Israël, het beloofde land, heeft binnengeleid. Maar ik bedoel die andere Jozua. Die hoge priester. Een van de nachtgezichten die Zacharia kreeg, die ging over deze Jozua, weet u nog wel? De profeet zag hem staan voor de troon van God. En hij had vuile kleren aan. En de duivel die ging hem beschuldigen en zeggen, Heere, ziet u nou wel dat hij vuile kleren aan heeft? Kan deze man nou hoge priester zijn in uw dienst? Maar toen bleek de Heere het voor Jozua op te nemen, de duivel weg te sturen. En tegen hem zeg, en hij zei tegen de duivel, ik heb deze man als een brandhout uit het vuur gerukt. God schonk genade, schone kleren, vergeving van alle zonden. Een machtig voorrecht dat de Heere nog steeds geeft, hoor, aan ieder die naar hem zijn toevlucht neemt in de Heere Jezus Christus. In dat laatste stukje van hoofdstuk 6, dat we dan vanmorgen gelezen hebben, daar komt die Jozua weer naar voren. En dan gaat het nou niet om een visioen zoals in het eerste, maar dan gaat het om een gewone werkelijkheid, een gebeurtenis. Voor iedereen zichtbaar. Jozua die moet namelijk op het plein komen. En dan gaat Zacharia hem een kroon op zijn hoofd zetten. En dan staat hij daar, voor iedereen te kijken, als hoge priester met een kroon op zijn hoofd. En dat is natuurlijk wel heel erg wonderlijk. Wat heeft dat nou te betekenen gehad? En wat kunnen wij daar nou uit leren? Dat zijn de vragen die ons bezighouden, waar we vanmorgen antwoord op zullen proberen te gaan vinden. Het thema van morgen, gemeente, dat is een gekroonde priester. Een gekroonde priester. Zacharia krijgt een wonderlijke opdracht van de. En in het tiende vers lezen we wat die opdracht inhoudt. Het is op het eerste gezicht allemaal niet zo heel erg duidelijk, maar het zal ongeveer zo gegaan zijn. De Heere heeft hem bevolen om naar het huis te gaan van een zekere Josia, de zoon van Zefania. Wie is die man? Dat weten we niet. Wat we wel weten, dat is dat er op dat moment drie mannen uit Babel op bezoek zijn bij Jozua. En die namen die worden in vers 10 ook genoemd. Geldai, Tobia, Jedaja. Deze mannen, dat zijn Joden die zelf of misschien wel alleen hun familieleden waaruit ze geboren zijn, dat die in eerdere dagen door Nebukadnezar uit Jeruzalem zijn weggevoerd. Daar hebben ze in ballingschap geleefd. Later, u weet dat, onder koning Cyrus mochten de mensen weer teruggaan. Maar toen zijn deze Geldai, Tobia en Jedaja en velen met hen trouwens, die zijn in Babel blijven wonen. En laten we dan maar heel eerlijk zijn, gemeente, dat geeft bij ons toch altijd wat een onprettig gevoel. Dan mag je weer terug, dan geeft de Heere een opening. En dan blijven ze daar in Babel wonen. Dat wekt toch de indruk dat ze liever in Babel wilden zijn dan in Jeruzalem. Dat wekt toch de indruk dat ze de schatten van Babel en, nou ja, alles wat daar in Babel te vinden was, dat ze dat veel prettiger vonden dan teruggaan naar Jeruzalem, waar God zijn volk verenigt en waar hij in het midden van zijn volk wil wonen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je in dit stukje, dit laatste stukje van Zacharia 6, dat je geen enkele afkeuring leest over deze drie ballingen die daar in Babel waren blijven wonen. Nee, het is eigenlijk anders. Ze worden eigenlijk, je leest dat niet met zoveel woorden, maar tussen de regels door lees je dat wel. Ze worden eigenlijk geprezen om het feit dat ze toch naar Jeruzalem zijn gekomen. Daaruit blijkt een stuk betrokkenheid bij Jeruzalem. Een stuk betrokkenheid bij het volk waar ze uit vandaan komen. En een stuk betrokkenheid ook bij de tempelbouw, die op dat moment nog druk gaande en druk doende is. En deze drie mannen, die zijn niet alleen maar even op bezoek gekomen uit Babel naar Jeruzalem om hun broeders te bezoeken, maar die zijn ook gekomen met gaven, geschenken. En niet zo kleine geschenken ook. Er wordt hier gesproken over goud en over zilver. En dat zal eigenlijk zo op te vatten zijn, gemeente, dat er waarschijnlijk daar onder de Joden daar in Babel, dat er ook een collecte gehouden is. Hè, en dat men gezegd heeft, wij moeten die armen daar in Jeruzalem en ook de tempelbouw, die moeten we met elkaar proberen te steunen. Dus we geven van onze gaven en we geven die gaven aan drie van ons. En die moeten die gaven daar maar in Jeruzalem gaan afleveren. Dus dat zal er waarschijnlijk achter gezeten hebben. Een collecte onder de ballingen die daar gebleven waren. Voor de tempelbouw, voor de mensen in Jeruzalem. Die het op dat moment niet zo breed hadden in financieel opzicht. En zo zijn die drie mannen, begrijpt u, uit Babel met rijke geschenken naar Jeruzalem gekomen. En ze logeren in het huis van die Josia, die aan het begin van dit hoofdstuk wordt genoemd. En dan moet Zacharia naar dat huis van die Josia gaan, waar die drie mannen logeren. En wat moet hij dan gaan doen? En dat lezen we in het 11e vers. Neem dat zilver en dat goud en maak kronen. Dat staat er in het meervoud, dat hij kronen moet maken van dat zilver en goud. Maar het is eigenlijk, denk ik, wat beter zo op te vatten, dat het één kroon is die uit verschillende onderdelen, verschillende zilveren en gouden onderdelen gaat bestaan. Hij moet van dat zilver en dat goud moet hij een kroon gaan maken. Waarschijnlijk betekent dat hij het moet laten maken. Want Zacharia was profeet. Hij zal niet een goudsmid zijn geweest. Dus hij moet als het ware dat zilver en dat goud gewoon pakken. Gewoon nemen van die mannen. En ermee naar dat goud, naar de goudsmid gaan. En zeggen, maak jij daar nou binnen de kortste keren een kroon van. Nou gemeente, als je dat leest, dan vraag je eerst eens even af bij jezelf, wat is dat toch eigenlijk de bedoeling geweest? Want dat zilver en dat goud was bedoeld voor de mensen die arm waren, dat was bedoeld voor de tempelbouw. En moet je dan die gaven die daarvoor bestemd zijn, moet je die dan als het ware omgaan smelten tot een kroon? Wie had daar nou behoefte aan? Aan een kroon in die dagen. Dat geld had toch veel beter gebruikt kunnen worden voor de tempelbouw en voor de armen. Wat is nou eigenlijk dit voor gang van zaken? En weet u, gemeente, wat ook zo wonderlijk is? Als Zacharia daar in het huis van Josia komt, hè, en dat hij dan met die drie ballingen dan over de dingen spreekt, en dat hij dan zegt, ik wil dat zilver en dat goud dat jullie nou meegebracht hebben, dat wil ik meenemen en daar wil ik een kroon van maken, of een van laten maken, dat je dan helemaal niet leest dat ze daar bezwaar tegen maken. Dat zouden wij waarschijnlijk gedaan hebben. Wij zouden gezegd hebben, ja, maar er is gecollecteerd voor een ander doel. Dat ga je niet hiervoor gebruiken, terecht. Wij zouden zeggen, ja, maar hoor eens even dat je een kroon wilt maken, Zacharia, dat moet jij weten. Maar dan zoek je zelf maar goud en zilver. Maar dit is bestemd voor de armen in de stad en voor de tempelbouw. Dat zijn belangrijker doelen dan een kroon. Wij zouden wel onze bezwaren hebben gehad. Maar weet u wat nou zo wonderlijk is? Dat je van die bezwaren helemaal niets leest. Hè? Zacharia komt in dat huis en die zegt, ik wil dat zilver en dat goud graag ontvangen en ik neem het mee om een kroon ervan te gaan laten maken. En ze geven het hem gewoon mee. Daar zit een stuk leiding. Leiding van God achter. En dat is iets wat je wel vaker in de Bijbel leest, gemeente. Hè? Dat dingen op een bijzondere manier verlopen, zo dat je zegt, dat is eigenlijk niet normaal, dat is tegennatuurlijk zoals het gaat. Als ik nog één geschiedenis mag noemen in dit verband, dan denk ik bijvoorbeeld aan de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. Dan heeft de Heere Jezus een veulentje nodig. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, ga maar en daar ergens is een man en die heeft een veulen. En als dat veulen dan daar staat, dan neem je het gewoon maar mee. Als die man zegt van wat moet dat, dan zeg je maar de Heere heeft het nodig. En dan zal die man dat veulen meegeven. En wat lees je dan? Zo gebeurt het. Dat is wonderlijk. Maar zo gebeurt het. En zo zie je dat de Heere overal boven staat. Dat hij ook boven geld en goed staat. Dat hij ook de eigenaar eigenlijk is van alle materiële bezit. Hij beslist, hij beschikt. Als hij een bepaald doel voor ogen heeft, dan zorgt hij ervoor dat mensen bereid zijn om ook hun materiële bezit daarvoor ter beschikking te stellen. Hij is de eigenaar van alles. En dat zie je ook in dit gedeelte weer terugkomen. Dat zilver en dat goud, dat wordt zomaar ter beschikking gesteld voor het doel dat God voor ogen heeft. Er moet een kroon gemaakt worden. Ja, gemeente, dan vragen wij ons natuurlijk af, hè. Dat vragen we eigenlijk ons zo al een klein poosje af, zolang we hier naar luisteren. Wat is nou de bedoeling? Waarom moet daar nou een kroon komen? Nou, dat is eigenlijk ook heel erg duidelijk uit dit gedeelte. Dat wordt ons in dat 11e vers ook gezegd. Er moet een kroon komen, omdat die kroon gezet moet worden op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Dus God wil dat er een kroon komt die deze hoge priester zal gaan dragen. Nou, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want u moet weten dat in de tijd van het Oude Testament het ambt van priester en van koning gescheiden was. En nou krijgt, om zo te zeggen, de profeet de opdracht om een priester te gaan kronen tot koning. Ja, maar dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Dat is tegen alles in. Maar het gebeurt wel. Zo wil God het. Dat is zijn opdracht. Dat is het bevel. En even later, inderdaad, de kroon is klaar. Jozua wordt naar het tempelplein gehaald daar, te midden van de mensen. En daar zie je hem als het ware in het midden staan en de mensen er allemaal omheen. En dan pakt Zacharia de kroon en die zet hem daar zo op zijn hoofd. Nou, daar staat hij dan. Jozua de hoge priester. met een kroon op zijn hoofd. Een gekroonde priester. Wat is dit? Waar is dit goed voor? Het antwoord, gemeente, krijgen wij in dat 12e vers, dat zo'n beetje het uitgangspunt is van onze overdenking en ook het centrum van dit hele stuk. Het 12e vers. Alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zie, een man, wiens naam is Spruit, die zal uit zijn plaats spruiten. En hij zal des Heeren tempel bouwen. Jozua met zijn kroon is een wonderteken. Hij is een symbool. Als je naar Jozua kijkt en als je hem daar zo ziet staan met zijn priesterlijk gewaad, maar met die kroon op zijn hoofd, dan mag je eigenlijk weten, hij wijst naar iemand anders. Het gaat niet om Jozua, de zoon van Jozadak, maar het gaat om iemand anders. God wil het licht laten vallen op iemand anders. Ja, op wie dan? Nou, gemeente, ik denk dat we daar niet om hoeven heen te draaien, want u heeft natuurlijk dat al lang begrepen. En jij hebt dat natuurlijk ook al lang begrepen, jongeren, hè, waar het in dit gedeelte, in dit vers hè, en in deze geschiedenis helemaal om draait. Hè. Het gaat om die ander met een hoofdletter, die andere Jozua. Zijn naam klinkt in het Nieuwe Testament iets anders dan Jozua. Maar het zijn dezelfde letters en het is dezelfde betekenis. Inderdaad, het gaat hier in dit gedeelte, in deze hele symbolische handeling, om Jezus. Die priester die daar staat met die kroon op zijn hoofd, die is een voorbeeld, een afschaduwing, een symbool van de Heere Jezus Christus. Zo zal straks de Messias zijn. Zo zal straks de Christus eruit zien. Hij zal een koning zijn met priesterlijk gewaad aan. Hij zal zowel het koningschap als het priesterschap in zich verenigen. Dat is eigenlijk de bedoeling, dat begrijpen we. En de mensen staan eromheen en de mensen die horen wat Zacharia zegt in naam van de Heere. Zie, een man wiens naam is Spruit. Zo wordt hij daar als het ware genoemd. Spruit, de Heere Jezus als de Spruit. Het is opmerkelijk als u even terug zou bladeren dat u in het derde hoofdstuk datzelfde woord ook zou tegenkomen. Dan heeft de Heere ook al eerder gezegd, Jozua, de hoge priester, zal een wonderteken gaan worden en hij zal een wonderteken worden van de Spruit. Nou, en hier zie je het, hier gebeurt het. Hier wordt hij een teken van de Spruit. Het woord Spruit, dat kennen wij ook wel. En het woord Spruit, dat moet je zo opvatten, dat is eigenlijk een klein loodje. He, dat uit een boom of een plant komt. Een klein spruitje, klein loodje. Nou, zo wordt de Heere Jezus hier in het Oude Testament genoemd. En niet alleen hier, ook bij Jesaja en ook bij Jeremia. Maar daar zal ik nu niet over uitweiden. Maar zo wordt de Heere Jezus dus ook hier in Zacharia 6 genoemd, de spruit. Hij zal als een spruit beginnen. Wat betekent dat? Nou, een spruit is maar heel erg klein, hè? Zo zal ook de Heere Jezus, als hij op de aarde komt, maar heel klein beginnen. Een spruit. Nou, is het nou niet meer? Is dat nou de Messias? Is dat nou de Verlosser? Een spruit. En het is zo uitgekomen ook. Over een paar maanden, als God het geeft, dan gaan we dat met elkaar weer herdenken. Dan wordt het weer kerst, hè? Jezus in een kribbe, als een kind in doeken gewonden. Zo klein, kleiner kon het niet. Een spruitje. En hij begon ook zo klein in die zin dat er geen heerlijkheid van hem heeft afgestraald. Hè? Toen in het begin, toen de Heere Jezus ook bezig was onder het volk, toen waren er velen die hem verachten. Maar er staat hier, hij zal wel uit zijn plaats spruiten. Zie je dat staan? Hij zal uit zijn plaats gaan spruiten. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat dat kleine spruitje steeds groter zal worden. Dat betekent dus dat dat kleine spruitje, net als dat eigenlijk ook bij een boom en bij een plant gebeurt, groeit. Hè? Er zit voortgang in. Zie je het groeien? Op een gegeven moment is het een hele boom. En zo zal het met Jezus gaan. Het begint klein, maar er zit groei in. En dat zie je ook. Als de Heere Jezus onder het volk gaat werken, dan gaat hij wonderen doen. En dan gaan de mensen daar uiteindelijk ook van onder de indruk komen. En dan lees je ook vaak hè, dat mensen zeggen van, is deze niet de Messias? Is deze niet de Christus? En als de Heere Jezus is gestorven aan het kruis, dan is zelfs die Romeinse hoofdman ervan onder indruk. Is deze niet de Zoon van God? En uiteindelijk wordt het allemaal nog veel groter. Want zie je nou vanmorgen Jozua daar op het tempelplein staan? Zijn priesterlijk gewaad heeft hij aan. Het is nou schoon. Het is nou helemaal schoon. En hij heeft nou een kroon op zijn hoofd. Zie hem staan, koning, priester. Hij is een afbeelding van de Heere Jezus, die ook koning en priester tegelijk is. Die ambten onverenigbaar in het Oude Testament worden verenigd in het Nieuwe Testament in hem. Jezus, ik zie hem daar als de hoge priester. De priester. De priester die een bijzonder offer heeft gebracht. De priester die niet het offer brengt van een schaap of van een bok of van een lam of van een stier. Maar die het offer brengt van zijn eigen leven. Onvoorstelbaar. Golgotha, offerplaats. Jezus bloed vloeit ter verzoening van de zonde. Van allen die de reinheid bij zichzelf niet meer kunnen ontdekken. En die met de onreinheid van hun leven tot hem zich ter genezing wenden. Jezus, hij brengt het offer van de verzoening. Eenmaal. In hoofdstuk 3, gemeente, ik weet niet of u dat nog even weet, en anders leest u dat straks maar even. Hè? Maar in hoofdstuk 3, waar het dus ook al over die spruit gesproken wordt, hè, daar staat dan, hij zal op één dag de ongerechtigheid van het volk gaan wegnemen. Nou, dat is waar geworden. Deze priester heeft op één dag al de ongerechtigheid van zijn volk weggenomen. Wat een macht. Priester. Wat een krachtige priester. Nooit is er zo'n priester geweest die zo'n offer heeft kunnen brengen. Dat zoveel teweeg brengt, dat zoveel in zich heeft. Deze priester, een machtig offer, is door hem gebracht. En nu is deze priester, ja waar is deze priester? Weet jij dat? Ja toch? We hebben het samen gelezen, Hebreeën 8, want je dacht natuurlijk bij jezelf, wat heeft Hebreeën 8 nou weer met Zachariah 6 te maken? Nou, dat heeft er in zoverre mee te maken, dat in Hebreeën 8 ons wordt voorgehouden dat Jezus hoge priester is in de hemel. En dat hij daar voor de zijnen bidt, onophoudelijk. En dat hij zijn volk ook zegenend. Zonder daarmee te stoppen. Jezus, hoge priester, nu in de hemel. Wat een machtige hoge priester is hij. Rijker, heerlijker dan Jozua uit het Oude Testament is geweest. Ook al draagt hij nou dan schone kleren. Maar ik zie Jozua daar staan met een kroon op zijn hoofd. Hè? Jezus is priester en koning tegelijk. In het 13e vers hier in Zacharia staat een heel wonderlijk zinnetje, gemeente. Daar staat, dat zal u bij de schriftlezing wel opgevallen zijn, de raad des vredes zal tussen die beiden zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat tussen Jezus' ambt als koning en Jezus' ambt als priester er harmonie is. Ik zei al, in het Oude Testament, koning en priester van elkaar gescheiden. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat het ook vaak botste tussen een priester en tussen een koning. Een koning, wereldgezag, die wou dit. En een priester die zei, ho, dit kan zo niet. We moeten een andere kant op. Maar in deze persoon, in deze Messias, in Jezus, is er volkomen vrede tussen het priesterlijke en het koninklijke. Het is verenigd in hem. Volmaakt. Koning is hij ook. Een koning, gemeente, wat moeten we daar ons nou bij voor gaan stellen? Dat is iemand die overwint. Nou, ik zal er ook niet al te breed over uitweiden vanmorgen, want daar zou je op zich ook een preek op zich over kunnen houden, over al die eigenschappen van zijn ambt. Maar toch even aanduidingsgewijs. Hè. Jezus is koning omdat hij de dood, de hel en de machten van de afgrond heeft overwonnen. En Jezus is koning. Nu in de hemel, omdat de Vader door hem alle dingen regeert op de hemel, in de hemel en op de aarde. En hij is koning, omdat hij u bewaart bij de verlossing die hij heeft verworven. Omdat hij zijn volk in zijn handen houdt, zodat niemand ze eruit kan rukken. Koning is hij, een machtig koning, heerlijker dan hij is er niet. De Hebreeënbriefschrijver zegt het, wij hebben een zodanige hoge priester, die tegelijk koning is, omdat hij gezet is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Zie het? Priester en koning in één persoon verenigd. En wat staat er nou nog verder in deze tekst, gemeente? Hij zal des Heeren tempel bouwen. U weet, op dat moment werd er driftig aan de tempel gebouwd, hè? Aan de gewone tempel. De leidsman was Zerubabel. Later is die tempel ook zo genoemd, de tempel van Zerubabel. Maar deze koning-priester, die zal echt de tempel bouwen. Hoe dan? Die zal een andere tempel bouwen. Die zal een geestelijke tempel bouwen. Een geestelijk bouwwerk van mensen die hem dienen. Van zondaren die door zijn woord en geest getrokken worden. Tot geestelijke mensen worden en daarom ook van zijn genade leren leven en zijn koninklijke heerschappij leren erkennen. Er zal een ander bouwwerk komen, een geestelijke tempel op de aarde. En deze koning-priester zal die gaan bouwen. Nou, gemeente, wij weten wat daarmee bedoeld wordt, want wij hebben immers het Nieuwe Testament erbij. Het Nieuwe Testament, de gemeente Gods. Woonsteden van God in de geest. Jezus, die nu mensen als levende stenen invoegt in dat grote gebouw van het werk van het koninkrijk. Dat gebouw dat naar zijn gunst bewijzen, zegt de dichter van de psalmen. Naar het gemaakt bestek van God in eeuwigheid zal reizen. Hij maakt mensen tot levende stenen van dat gebouw. Nou, en daar wordt hier eigenlijk al naar verwezen. Gemeente, we moeten zo langzamerhand toch naar de toepassing toe, hè? Want u zult misschien denken, nou allemaal uitleg vanmorgen, dat kan ook niet anders. Maar we moeten natuurlijk ook de dingen op onszelf betrekken. Wat is het onderwijs, wat moeten we nou hiermee? Nou, laten we zomaar eens beginnen. Zijn wij al levende stenen in dat gebouw dat deze koning-priester aan het bouwen is? Hij is er al 2000 jaar mee bezig. En het komt straks af ook, hoor. Op de dag der dagen, dan is dat gebouw helemaal af. Dan komt er, om zo te zeggen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop ieder hem vreest, hem dient en hij ook in het midden van zijn volk weer gaat wonen. Maar je moet wel een levende steen zijn geworden van dat gebouw. Ben je dat al? Ik zou het ook aan jou willen vragen. Ben jij al een levende steen? Ja, hoe kan ik dat nou weten? Dan heb je de Heere Jezus nodig als de priester. Dan heb je hem nodig als degene die je zonden vergeeft. Dan erken je dat ook. Heere, ik ben een zondaar. En je komt ermee aan zijn voeten. En je beleidt het. Wees ook mij, de zondaar, genadig. Je wordt geestelijke familie van de tollenaar in de tempel. Als je een levende steen bent geworden, dan ben je afhankelijk geworden van de priesterlijke genade van de Heere Jezus. Maar je bent ook iemand geworden die hem als koning is gaan erkennen. Dat is nou mijn koning en mijn God. Van hem verwacht ik een heilrijk lot. Maar ik wil die koning ook helemaal dienen. Ik wil mijn leven in zijn dienst besteden. Ik wil niet meer in die zonde leven. Ik wil niet meer in ongehoorzaamheid leven. En ik heb er zo'n verdriet van dat ik dat nog veel te veel doe. Ik wil voor deze koning leven. Hij is de koning die er recht op heeft dat we hem dienen. En ook ik wil dat. Vanuit de grond van mijn hart. Weet je, dan ben je een levende steen geworden. Je hebt hem als priester nodig om vergeving te vinden voor je zonde. En je wilt hem als koning erkennen over je leven. Dan ben je een levende steen. Misschien dat je vanmorgen zegt, ik zou zo graag zo'n levende steen willen worden. Nou, dat is geen probleem. Je mag naar de Heere gaan en hij zal je tot zo'n levende steen gaan maken. Hij zal des Heeren tempel bouwen. Hij bouwt je. Je hoeft het zelf niet te doen. Ik moet dit en ik moet dat. Je hoeft niks. Kom maar naar hem toe. En leg al wat in je hart, in je leven is. Ook aan vijandschap en aan opstandigheid. Leg het aan zijn voet. Hij zal je maken tot een levende steen. Verlang je dat? Ga naar hem. Het is wel nodig om een levende steen te worden, want je moet goed in de gaten hebben dat dit gebouw alleen blijft staan, dat hij bouwt. En alle andere bouwsels zullen vergaan. He, dat bouwsel waar jij nou mee bezig bent, die carrière en al die dingen, he, het gaat allemaal de kliko in. Het zakt straks allemaal in elkaar. Dat is hard gezegd, maar zo is het. Ik moet het zeggen. En daarom, word nou een levende steen van het gebouw dat in eeuwigheid zal rijzen. De tempel die door Jezus Christus wordt gebouwd. Dat is veel beter, joh. Dat is veel beter. Wat een bijzonder teken, hè. Zie hem nou weer even staan, hè. Jozua. Prachtig, hoge priesterlijk gewaad. Straalt klasse uit. Stijl, eerbied, hoogheid. En die kroon op zijn hoofd. Zie je hem nog? Na verloop van tijd, gemeente, dan moet hij die kroon weer afzetten. Want ja, hij staat er maar voor een poosje op het plein. Dan komt Zacharia bij hem en die zegt, nou is genoeg. Hier met die kroon. Kroon af. Wat moet er dan met die kroon gebeuren? Dan gaat die kroon, zo blijkt uit het laatste stukje van deze schriftlezing, gaat die kroon, die gaat een plekje krijgen in de nieuwe tempel. De tempel is nog lang niet klaar. Later is die tempel afgebouwd En dan komt hij te hangen in de hal van de tempel. En dan mogen de mensen elke keer als ze de tempel binnenkomen, mogen ze naar die kroon kijken. En dan mogen ze het weer weten. Zo zal er straks een koning, hoge priester komen, die des Heren tempel echt zal bouwen, die een geestelijke tempel zal komen. Zo mocht, om zo te zeggen, de verwachting van de Messias onder Israël gestimuleerd blijven. Voor de mensen van toen, het was allemaal toekomst. Voor ons van vandaag is het allemaal werkelijkheid. Wij kennen deze priester en koning. We kennen hem bij naam. Jezus. Zalig als we met de dichter van Psalm 45 kunnen zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon van de mensen ver te boven. Want u bent ook priester, Heere. Genade is op uw lippen uitgestort. Amen. Laten we samen danken en bidden. Wat heeft u in de dagen van Zacharia de mensen al niet een duidelijk wonderteken, een duidelijke heenwijzing gegeven van de komst van de Messias. Zoals Jozua de hoge priester daar op het plein kwam te staan met zijn priesterlijk gewaad aan en die kroon op het hoofd. Zo heeft u die mensen toen al op gewezen. Straks komt die spruit. En hij zal des Heren tempel bouwen. Hij zal dat geestelijke huis gaan bouwen. Hij zal priester en koning zijn in volmaaktheid. En wij mogen weten, Heere, dat dat alles door u vervuld is. Dat is het voorrecht dat wij hebben. Maar tegelijk ook de verantwoordelijkheid. We hebben deze koning, priester ook te kennen, te erkennen. We hebben ernaar te staan om een levende steen te zijn of te worden. Van dat geestelijke gebouw van uw gemeente en koninkrijk. Heere, dat we dat ook zo mogen verwerken en daar ook zo vandaag nog eens over na mogen denken. Wat dit voor ons te betekenen heeft, dat we vanmorgen daarbij bepaald zijn. We danken u, Heere, dat we vanmorgen ook weer in alle rust bij elkaar mochten zijn en daarin uw goede hand over ons mochten opmerken. We bidden of u ons ook vanmiddag weer opnieuw wilt samen doen komen. En zegen dan ook dominee Klomp, die de gemeente heeft voor te gaan. Neem alles weg wat niet was naar uw heilige wil, Heer. En zie ons aan en blijf ons aanzien. In hem, die koning, priester tegelijk is, de Heer Jezus Christus, om zijnentwil. Uit genade. Amen. Psalm 72, vers 10 en 11 is de slotzang van deze morgen. En daarin gaat het ook weer over hem.
Thank you.
Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.